Welkom bij de Fusix podcast. Fusix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe een student een eigen 5G-netwerk bouwde met tweedehands apparatuur, open source software en een Raspberry Pi. Yes, welkom bij de Fusix podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Maglien en Niels Raaier in de spannende onderwerpen die een internetprovider voor datacentra bezighouden. Deze aflevering gaan we verder waar we gebleven waren met gesprekken die zijn opgenomen op de Fries IX barbecue. En ik zei het al, Niels en Julia spraken met iemand die helemaal zelf een werkend 5G LTE netwerk op wist te tuigen. Nou, ik doe het hem niet na. En dan toetje deze aflevering spreken we ook Arend Brouwer. Niet alleen oprichter van de Fries IX, maar ook het brein achter de barbecue bij hem in de tuin.
Organisator van zeer goede feestjes,
nou,
mag ik wel zeggen.
Dat mag jij zeggen, ja. En ook vruchtbare feestjes, want er zijn aardig wat leuke gesprekken uit voortgekomen. Eén daarvan had je helemaal niet verwacht, Niels. 5G, dat was niet één van de onderwerpen die jij vooraf op de agenda had staan, volgens mij.
Volkomen spontaan. Eigenlijk was dat toen ik de mensen van Surf bij elkaar aan het zoeken was om naar onze geïmproviseerde podcaststudio te komen. Toen liep ik tegen een jongen aan en die zegt, ja, maar ik heb mijn eigen 5G-netwerk gebouwd. Ik dacht, wacht even, ik kom zo bij je terug, zei ik toen. Dus toen zijn we eerst even gaan zitten met Surf om dat verhaal op te nemen dat je vorige keer hebt kunnen horen. En toen heb ik Joran aan tafel gevraagd en ik ben inderdaad bij hem teruggekomen. En één ding heb ik niet goed gedaan, want ik spreek elke keer zijn naam uit als Joram. Maar zo heet hij helemaal niet, hij heet Joran.
Ja, maar dat is het jammer als je het één keer hebt opgenomen. Dan,
Of ik moet jou met heel veel editwerkzaamheden opzadelen, Randall, maar dat wordt best wel lastig.
Ja, het is,
Dus bij deze, hij heet Joran en hij heeft zijn eigen 5G-netwerk gebouwd met open source software, precies zoals je zegt. En het indrukwekkende is, deze jongeman is nog geen eens 20 jaar.
Nou, ik heb een boel vragen, maar wat ik in ieder geval leuk vind om even aan te stippen is dat je Pim van Pelt ook weer aan tafel had. Het wordt de zoveelste keer. Ik heb nog nooit een gast die zo ver weg woont zo erg vaak zien aanschuiven in de Fusix podcast.
Ja, Pim is natuurlijk ook super enthousiast. Het is altijd leuk als hij in de buurt is. En hij vindt het ook heel leuk om mee te praten. En ik denk de luisteraars ook, want Pim die weet gewoon een heleboel over een heleboel onderwerpen. En hij zit al heel lang in dit wereldje. Nog langer dan ik, kan je nagaan. Dus ik ben heel blij dat hij er ook in dit gesprek weer even bij was.
Precies. Nou, ik heb een boel vragen, maar die komen dan na dat gesprek wel.
We zijn nog steeds in Jubbega op de Fries IX barbecue. En nu aan tafel Pim van Pelt, niet onbekend in de Fusix podcast. En ook Joram wel onbekend in de Fusix podcast, maar welkom.
Ja, hi.
En de reden dat wij hier zijn is dat we het eigenlijk eventjes eerder met Pim ook hadden over open source. En wat dat tegenwoordig eigenlijk allemaal mogelijk maakt. Maar voordat we daar nou heel diep op gaan induiken, Joram, ik sprak jou en toen vertelde jij over je telefonie, dingen die je allemaal doet.
Ja.
En de vraag die ik toen had is, ja, maar waarom doe je dit allemaal?
Ja,
waarom doe je dit allemaal?
Ja. Nou, als student aan een mbo-school destijds moesten we een project doen over iets waar we nog heel erg weinig van wisten. En ik zag dat klasgenoten dat deden over printservers en dat soort dingen.
Ja.
En ik dacht, een telecommast, 4, 5G, LTE, hoe werkt dat? Toen ben ik wat gaan zoeken. Toen kwam ik al snel achter een paar open source projecten waar jij net ook al op doelde. En wat apparatuur op eBay en dergelijke marketplaces. En heb ik maar eens voor een paar honderd euro een paar aankopen gedaan. En toch met wat simpele stappen een eigen privé LTE-netwerk kunnen opzetten. En dan wel heel simpel met één of twee telefoons erop. En af en toe is wat dataverkeer. En nu ben ik daar steeds op aan het uitbreiden. Hè. Dan op een gegeven moment voeg je 5G toe. Op een gegeven moment voeg je andere dingen toe. En zo heb ik dat uiteindelijk gepresenteerd aan mijn destijds leraren en docenten. En zo heb ik mijn project gehaald en daarmee mijn opleiding versneld.
Nou ja, en dan, ik vind het geweldig. Maar dan is dus mijn eerste gedachte, ja, maar dit kan toch allemaal niet zomaar? Je kan toch niet zomaar een mobiel netwerk gaan bouwen? Daar heb je voor miljoenen aan apparatuur voor nodig.
Ja, nou, dat dacht ik dus eerst ook. Hè, wat alleen maar weggelegd is voor de grote telecom operators. Maar als je kijkt naar wat voor apparatuur er allemaal wordt afgedankt, wat nu wordt vervangen met de nieuwe 5G-masten en de veel energie-efficiëntere masten, kan je voor een paar honderd euro op eBay met net wat simpele zoektermen kan je best wel een mooie set samenstellen. En daar kan je bij wijze van spreken een Raspberry Pi of een andere single board computer kan je aanhangen. En dan kan je een hele 5G-core opdraaien zonder dat je miljoenen aan apparatuur nodig hebt.
Ongelooflijk. Pim, ja. Jij hebt hier ook een mening over. Ik weet het zeker.
Ja, dit is wel wat Big Telco niet wil dat je weet, natuurlijk. En daar houd ik wel van. Nou, ten eerste moet ik zeggen, het is inmiddels 9 uur op de Friesik Barbecue. Ja. En dit is de beste plek van de hele barbecue, want er is een warmtelamp boven ons.
Ja, heerlijk.
Ja, leuk. Ik ben daar ook wel van gecharmeerd, van die plekken waar je ofwel naar een club gaat en een enorme hoeveelheid geld neertelt voor het ijzer plus licenties om te mogen doen hetgeen wat vroeger exclusief was,
maar nu
eigenlijk niet meer. En je had het over 5G en daarvoor had ik het met Niels en Julia over gewoon asterisk draaien als VoIP gateway. Dat kon vroeger ook niet. Nou, daar moest je wel heel veel geld voor neertellen om dat te doen. En nu heb je een Raspberry Pi, zoals je al zei, met asterisk erop. En dat werkt. Voicemail en de hele rimbam. Ja. Hartstikke mooi. Ja.
Ja. En zo ga je ook steeds meer naar de open source kant en dat het veel meer open wordt dan wat het vroeger was. Want als je kijkt naar 4G en 5G, dat is allemaal redelijk makkelijk. Die masten en het apparatuur is allemaal wel aan te schaffen. En dan met masten bedoel ik vooral de antenne en de radio en alles wat er dan bij hoort. Maar als je kijkt naar oudere dingen, 3G, dat is compleet onbekend. Er zijn geen, als je op eBay en zo gaat kijken, je kan niet zo even je eigen 3G-netwerk opzetten. En dat is denk ik van de laatste jaren, nu ook met dat Ericsson en wat andere grote namen bezig zijn, met juist die integratie met dat open source, heel voorzichtig een beetje aankaarten, dat het steeds opener wordt en steeds dat het zich gaat uitbreiden. Ja.
Nou, dat is wel een markante verandering dan in het landschap eigenlijk. Want we zien dat bij routers natuurlijk ook. Hè, dat routerfabrikanten die vroeger hun geld alleen maar verdienden met ijzer. Ja. Dat die tegenwoordig hun producten ook als puur software op de markt brengen.
Ja, kijk naar VIOS van Arista of VMX van Juniper. Of VXR van Cisco IOS XR. Wat je dan draait in de cloud. Ik vroeg me vroeger ook altijd af van, waarom zou je dat willen doen? Je hebt toch gewoon een internetverbinding.
Ja.
Maar er zijn heel veel van die clubs die hun hele dienstverlening heeft een router en vervolgens spullen daarachter die ze verkopen.
Ja.
En dan willen ze die router hebben. En als ze dan in de cloud gaan draaien, dan hebben ze ook een virtuele router nodig. Met IPsec en like al dat soort spulletjes. En volgens mij hebben toen ook wel die routerfabrikanten gezien, als we alleen maar ijzer verkopen, dan gaan we op een gegeven moment de boot missen. Want heel veel bedrijven die gaan juist naar de cloud. Trouwens, niet doen. Dat is niet altijd slim. Doe maar gewoon ijzer. Maar ik had wel een vraag aan jou. Het verbaasde mij eigenlijk een beetje dat je radiozenders had. Zijn hier geen radiolicenties voor nodig om te mogen ontvangen en uitzenden?
Nou, die zijn er wel. Al moet ik wel zeggen, al het apparatuur wat je op eBay vindt, gaat niet zomaar werken op elke telefoon en met elke zeg maar UE, user equipment. Omdat het allemaal Amerikaans is, heb je Amerikaanse frequenties die dus niet gebruikt worden in Nederland, waar sowieso AT of Agentschap Telecom veel minder op checkt. En natuurlijk als je aan de richtlijnen houdt onder de zoveel milliwatt zenden en daar absoluut nooit overheen gaat, wat ik ook absoluut niet adviseer, maar misschien wel eens heb geprobeerd.
Het zou zomaar kunnen, ja.
Dan wil het wel. En ik weet dat bijvoorbeeld op telefoons moet je een paar tweaks doen om inderdaad die Amerikaanse masten te supporten, zeg maar, op je telefoon of op andere dingen.
Ja.
Want het werkt op hele andere frequentie dan dat wij hier gebruiken.
I see.
En als jij hier met Europese masten die de frequentie in Nederland gaat plooien, dan denk ik dat je ze best wel snel hebt aan je deur.
Ja.
Want dat is toch wel een heel ander.
Nou, zo ben ik dus de trotse eigenaar van KK6VXR. De ham radio license from California.
Ja.
En op een gegeven moment bestelde ik een zender voor mijn FPV drone.
Ja.
En die bestelde ik in Amerika. En die Amerikaan die was snugger. Die zag het adres. En die zei van, nou, dat ding gaat toch naar Zwitserland.
Ja.
Ja, weet je wel zeker dat je deze wil? Want jullie hebben dus UMTS op 1292 megahertz. En dat is deze zender. En ik kan je garanderen, als jij deze aanzet, heb jij heel mooi beeld. En heeft heel Canton Zürich geen internet meer. Dus doe dat maar niet. Dat was zo'n 4 watt zender om like super ver te komen. Wat dus mag in Amerika, want daar heb ik die licentie voor. Ja. Maar zeker niet mag in Zwitserland. Ja. Maar jij zegt, als je daar een beetje zinnig mee omgaat en de paal niet meteen op de watt plus zet.
Precies,
is dat oké? Okay?
Als moet ik wel zeggen dat die radio's, je kan relatief goedkope radio's krijgen. Die kunnen 4x80 watt kunnen die zenden.
Hallo.
En dat wil wel. Dat wil zeker. Vooral als je kijkt naar qua stralingsgevoeligheid en zo. Ik zou hem niet zo met je dunne kabeltjes zomaar even op 4x80 watt gooien. Maar ik heb wel testen gedaan met dat als je onder de 5 watt blijft. En als je op die Amerikaanse frequenties zit waar ze niet heel erg strikt over doen. Ik kon wel een flinke range krijgen uit mijn mast. Met ook wel flinke snelheden dan gewoon op een mobiele telefoon. Maar als je dat met richtantennes of zo gaat doen, is het wel redelijk om er nu een eigen open private 5G-netwerk te beginnen. Open is in de zin van open software, niet vast aan een grote fabrikant, Ericsson of een andere derde partij.
En jij zegt wel een goede bandbreedte. Doe eens even quote.
Ik kon, 100 Mbit kon ik halen op mijn telefoon. En dat was op, ik was die test aan het doen in school, een groot betonnen gebouw. En ik kon toch 100 meter verder nog wel redelijk internet. En dat vond ik al best wel knap. En dan had ik van die kleine vierkante microtik antennetjes. En die had ik eventjes met van die kleine SMA connectors had ik die gewoon gemonteerd. En ik dacht, dat wil wel. Uiteindelijk zijn die connectors en dat antennetje wel gesneuveld op een of andere hele vreemde manier. Maar verder ging dat prima voor zover dat ging. En dan vooral, daarachter draait dan Open 5GS, een open source 5G slash, want hij kan ook gewoon normaal LTE core, die zelfs kan werken met VoIP. Dus dat je kan zeggen, op het moment dat ik een simkaart in mijn telefoon doe, is het een SIP client die zich aanmeldt op een SIP server. En dan kan je er een 06 nummer aan koppelen. Je kan nu denk ik wel een redelijk productie ready open 5G systeem krijgen met de tools die er huidig zijn.
Ja. Dat is onvoorstelbaar toch? Nou zitten wij hier op FreeCX Barbecue. Ja. Het bestaansrecht van FreeCX is een internet exchange waar dus IP-verkeer wordt uitgewisseld tussen internetproviders die dan zo'n AS-nummer hebben en dan met BGP IP-prefixen met elkaar uitwisselen. In de telefonie werkt dat volgens mij heel anders of lijkt het er eigenlijk juist wel op? Ik weet het niet helemaal precies.
Je hebt wel IPX'en. Dan kan je op basis van IMSI-routing gaan routeren. Dus stel, Pim die heeft een prefix van 001 en ik heb 002. En ik ga met mijn simkaart op Pims netwerk. Dan weet Pim, Joran die heeft dit en dit IMSI-nummer. Ik routeer hem naar hem toe en dan kan mijn core dan dat gaan afhandelen. Het heet IPX. En dat werkt soortgelijk inderdaad wat jij zei met AS-nummers en met prefixes dat je zo kan routeren. Dus zo is het ook mogelijk inderdaad om een soort open IPX te creëren waar wat partijen zich op aan kunnen sluiten met inderdaad wat van die hobbyachtig zou ik het niet willen noemen, van die open netwerken. Zodat je toch een wat grotere dekkingsarea kan krijgen.
Maar we hadden altijd in de Amsterdam Internet Exchange al een GRX Exchange.
Ja.
En wat ik begreep later is dat er 3 van die dingen in de wereld zijn. Joh. En daar gaat echt al dat mobiele verkeer overheen.
Echt?
Ja, in Amsterdam, in Ashburn en in Singapore. Ja. Er zijn wel wat kleinere, maar de 3 grote knooppunten zijn die 3.
Ik heb dat GRX op het AMSIX ook eigenlijk altijd gezien als een soort, ik zal niet zeggen hobbyproject, maar iets dat een beetje erbij hangt, maar nu zeg jij mij dat een van de 3 is in de wereld.
Ja, ik denk inderdaad dat Ashburn de grootste is, dan AMSIX, Amsterdam, en dan Singapore.
En als jij dus mobiel data wil uitwisselen, dan moet je daarop aansluiten.
Tussen internetproviders die telefonie aanbieden, moet je ergens pieren, toch? En er zijn vaak PNI's, ook met mobile core.
Ja.
Maar transit providers of de grote providers die dat voor jou doen, die pieren op die 3 plekken.
Maar dit is dus niet om om internetverkeer uit te wisselen tussen die providers natuurlijk, maar dit is om die GRE of LTE, maar die tunnels, dat tunnelverkeer uit te wisselen.
En dit vind jij wel een kikker, denk ik. Want jij en ik, Niels en ik dus, zitten in de IP-wereld. Ja, wij doen IPv4 en IPv6 en misschien is wat MPLS. Ja. IPv6 dan weer niet. Hadden we het daarnet net.
Hadden we het eerder over. Ja.
Maar er zijn dus ook mensen die doen mobile core. Mobile core is gewoon IP. Dat zijn allemaal tunneltjes. Ja. Dat is allemaal UDP. Ja. En er wordt geload balanced en er zijn signaling handlers voor en er wordt getermineerd op een machine alsof je dus gewoon UDP streams aan het sturen bent met die voice pakketjes erin. Dat is gewoon IP. Maar wel niet internet. En wat voor IP-nummering die hebben DNS en die hebben een registry en je kan er IP-nummers aanvragen. Al die dingen, dat zit daar allemaal in. Dat wordt een beetje beschermd gehouden door de wat grotere clubs. Hè? Misschien de Amerikanen, de Duitsers, hè? de China Telecom, weet ik veel, dat soort grote clubs. Ja. Maar die hebben gewoon een schaduw internet met BGP, peering en de whole nine yards. Waar ze gewoon voice over.
En die hebben helemaal geen zin in Joram Telecom BV op het netwerk.
Nee, als Joram Telecom inderdaad met zijn masje dingen gaat doen. Ik weet dat je sowieso, je hebt nou wel met die nieuwe 5G-veiling, is er wat privéruimte vrijgekomen. Ja. 2x50 MHz aan het begin en het einde van het 3,5 GHz spectrum. Maar meer is er niet echt om legaal te hobbyen als je een wat groter netwerk wil. Natuurlijk kan je wel onder de zoveel wat en onder zoveel milliwatt kan je blijven om thuis experimentjes te doen. Maar als je daadwerkelijk wil dat er misschien iets gaat veranderen, dan zullen er heel veel mensen moeten zijn die zeggen, hey, het is misschien wel of nou, misschien niet wel een keertje klaar, maar het moet een keertje anders met al dat proprietary gedoe.
Maar jij zou met jouw mast moeten koppelen met zo'n GRX exchange?
Of een transit provider.
Als jij wil kunnen bellen met iemand die op een ander telefonienetwerk zit.
Dat zit wel een beetje dubbel. Als je inderdaad dat direct wil doen, dan volgens mij wel. Maar wat de meeste private 5G clubs doen, die hebben een stukje software op hun core draaien, die inderdaad belverkeer vanaf je telefoon kunnen omzetten naar SIP en naar VoIP. En dan kan je over VoIP kan je dan bellen en dan hang je dan een VoIP provider aan. Of als je zelf dan wat hebt, dan doe je dat zo.
Ja.
Ja. Zo weet ik wel dat de meeste private 5G-providers dat doen. En nou zijn we bezig met een klein clubje in de open 5GS-community. Zijn we bezig om een kleine IPX te beginnen. Waar iedereen zich bij aan kan sluiten wat echt hobbygericht is. Hè, zodat we wat kunnen experimenteren. Om te kijken hoe we nou echt een IPX kunnen bouwen. Hoe het misschien een keertje anders zou gaan kunnen.
Nou, lijkt me eigenlijk wel leuk om samen met Arend dat op de FreeSIX aan te bieden. Als GRX IPX VLAN. Laten we dat doen, ja.
Nou, dan is dat bij deze. Is dat,
nou, nu zit je in een podcast met iemand die kan typen op die switches.
Ja.
Dus nou, jij en ik gaan dan lekker pieren.
Nou, dat lijkt me een hele goeie.
Ik ben sprakeloos.
Wat ik ook wel heel leuk vind van een vriendje van mij uit Oost-Duitsland, die zo'n 5G software club heeft, is om een MVNO te maken. Weet je, zo'n Mobile Virtual Network Operator, waarbij je de radio's gebruikt van een grotere club, zoals T-Mobile of KPN of Deutsche Telekom. En dan die UDP-pakketjes afgeleverd krijgt op jouw eigen machines.
Op je core netwerk, ja.
En dan heb je dus een roaming als je wilt, waarbij je IPNG telefoonprovider bent, en dat zie je dan ook zo in jouw iPhone. Ja. En dat wordt dan afgeleverd bij jou, en jij moet er dan voor zorgen dat data en dat voice weer het internet opkomt, of ja, de wereld inkomt.
Ja.
Ja, is ook wel leuk.
Ja, en zo kan je bijvoorbeeld heel makkelijk, ik weet dat er een paar bedrijven zijn in Nederland, die doen dan speciale soort VPN-achtige verbindingen, dat als je die simkaart in je telefoon hebt, dan kan je bij een intern, zeg maar, management-achtig netwerk, want je kan gewoon publiek IP-adressen eraan koppelen. Er zijn dat open 5GS, dat is nu al zo uitgebreid dat het eigenlijk een complete commerciële 5G-core van een grote telco kan vervangen. Dus misschien is het inderdaad wel eens leuk om daar naar te kijken, ook voor IPNG of om een soort open MVNO-achtig idee te creëren. Al weet ik niet hoe blij de grote providers daarmee gaan zijn.
Ja, maar daarvoor zijn we natuurlijk, daar leven we voor.
Ja,
om dit soort dingen te doen, wat je zegt daar, je hebt een set open source. Nou, dat is altijd obscuur. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Dat zou ik moeten leren dan. Ja. Maar als je dat installeert en begrepen hebt, dan zou je dus ook kunnen meespelen, toch?
Ja.
En er zijn wel meer plekken daar, en daar hadden we het eerder al even over. We hebben het nu over mobiele telefonie en mobile core. Maar je zou ook kunnen denken aan virtualisatie, waarbij je een VMware hebt en dat is laatst dan verkocht aan Broadcom en die doet daar dingetjes mee. Maar je kan ook gewoon Proxmox gebruiken.
Ja.
En dat is eigenlijk net zo goed. Dat was vroeger wel eens een keer wat slechter in sommige punten en wat beter in andere. Ja. En als je wil routeren, dan nou, weet Niels en Julia toch zeker, ik praat ze de oren van de kop over VPP, ja, om zelf routers te bouwen.
Ja.
En dat kan dus ook met asterisk en dat kan dus ook met ja, allerlei dingen. En ik denk toch als grote incumbent vendor, silicon vendor, waarbij je moet hebben van het verkopen van machines van een miljoen list,
ja,
plus licenties, ja, die mogen eigenlijk wel een beetje schrik hebben. Ja. Want we gaan de vloer met ze aan.
Ja, dat uiteindelijk zal het inderdaad een keer gaan gebeuren. En als iemand nu inderdaad, ik heb mijn 5G-core heb ik ook inderdaad draaien in Proxmox met VPP en wat andere dingetjes erachter. Het is wel mogelijk om dan om een paar nodes te hebben waar je gaat tunnelen. Dat je zegt, hey, ik heb op een paar plekken heb ik een mast, die tunnel ik allemaal naar mijn core toe en daar ga ik het verkeer afhandelen. Dat is gewoon nu al mogelijk.
Ja.
En het is alleen maar eventjes aan een groep van dat soort mensen die bij elkaar komen, wat we nu aan het proberen zijn met de IPX en wat misschien we ook wel kunnen gaan proberen met de FreeSix of daar wat mogelijk is, dat het echt een keer gaat gebeuren en dat je meerdere van die netwerken bij elkaar voegt en dan verkeer gaat uitwisselen en ik denk dat je dan wel een impact kan gaan maken.
Nou, dat is gegarandeerd mogelijk.
Ja.
Als jij me een keer wil uitleggen hoe dat werkt, ik heb geen flauw idee.
Ja.
Dan ga ik dan misschien nog eens een blogpostje over schrijven ook nog eens.
Oh, wat gaaf. Ja.
Ja.
Nou was jouw insteek om te leren hoe dit allemaal werkt.
Ja.
En Pim's insteek lijkt wel te zijn om die grote telco's eens even een lesje te gaan leren.
Ja.
De belangrijkste vraag is denk ik natuurlijk, wat vonden jouw leraren in de tijd van dit project?
Nou, ik heb het gepresenteerd niet alleen voor mijn leraren, maar toen ze wisten wat ik ging vertellen, hebben ze eigenlijk alle leraren van de overkoepelende scholenorganisatie uitgenodigd. En die hebben aandachtig geluisterd en gezien naar mijn demo, want ik had die hele mast had ik achterin de auto mee naar school genomen.
Nice.
En toen heb ik ze laten zien, hier hebben jullie allemaal een simkaartje geprogrammeerd met IMSI-nummer en met de juiste keys. En toen konden ze gewoon internetten en met elkaar communiceren over mijn mast. En dat vonden ze. En dan daarna met Wireshark laten zien. Hey, dit zijn de pakketjes. Zo meldt de simkaart zich aan. Zo werkt het. En daar waren ze erg van onder indruk. Al kreeg ik wel wat waarschuwing met. Hey, mag dit wel? Is het allemaal wel legaal? Maar die waren verbaasd met hoe dit allemaal werkte. Want dat leer je normaal niet. Ook niet als je naar school gaat voor network engineering. Hoe werkt nou een 5G-core? Want dit is echt iets wat je moet leren als je bijvoorbeeld bij Ericsson gaat werken of bij een ander bedrijf. Hoe werkt zo'n hele core en hoe verdien ik er zoveel mogelijk geld aan? In plaats van, dit is hoe het werkt. Hoe maken we het een beter systeem door het open te maken?
Ja. Nou ja, maar dat is de kern van het hele verhaal. Dus inderdaad, je kunt dit, of je kon dit alleen maar leren als je of bij een KPN ging werken en dan leerde je het from scratch, of bij zo'n vendor die zo'n veel te duur systeem neerzet. En dat is toch eigenlijk prachtig dat die tijden zo zijn veranderd.
Ik ben er wel vanuit academisch oogpunt.
Ja.
Ik vind men moet leren, men moet kunnen leren hoe dat dit soort spul werkt. Het is geen brain science, rocket surgery. En dus, wat mij zo verbaast is, als je op het internet nu gaat rondschruimen, dan vind je echt van alles over BGP en OSPF, ISIS, de like intricacies van WireGuard en IPsec en al dat soort dingen vind je. Maar je moet echt wel in een stoffig hoekje van het internet gaan zoeken,
ja,
als je mobile core wil. Ja. En wat mij dus zo bizar bleek, is dat dat is eigenlijk ook gewoon IP, weet je? Dat is ook gewoon tunneltjes, nou, geen GRE-tunnels, maar een packet-tunnel.
Ja.
En VPP heeft daar een hele mooie plugin voor, die dat ook nog eens een keer hartstikke snel voor je doet.
Ja, nee, en het maakt het inderdaad super. Als je eenmaal in het stoffige hoekje zit, dan is het super interessant wat er allemaal mee kan. En als je in wat van die chatgroep zit, dan is het super interessant om te zien, wat kan er? Ja. En dan kom je er eigenlijk achter dat er gewoon mensen zijn die in productie, dus met duizenden klanten, al zo'n open netwerk draaien. Met open source software die actief patches ontwikkelen voor andere mensen om te gebruiken. En hoe die community eigenlijk leeft, terwijl we niet weten dat die leeft.
Ja. Ja, maar is dat eigenlijk ook niet een beetje vergelijkbaar, Pim? Want je zegt wel dat over BGP en ISIS een heleboel te vinden valt. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar denk nou eens terug aan die IPv6 Awareness Day van meer dan 20 jaar geleden. Toen kon je daar eigenlijk ook niks over vinden. En we zitten nu natuurlijk in een periode waarin je 5G gaat, of misschien zelfs de opvolger van 5G, gaat allemaal steeds belangrijker worden. We hebben het nu nog over glasvezel naar alle huizen, maar over 20 jaar heeft niemand meer heimwee naar die glasvezel. Want in elk ding dat je dan kunt aanraken, zit dan een zender.
Ja, radio, ja. Ja. Ik denk wel dat er een... Het is denk ik anders met die glasvezels en met IPv6 en dat soort dingen. Want mij is opgevallen, als je een mobile circuit huurt.
Ja.
Ja, vroeger waren dat van die E1's en STM1's en E3's en dat soort dingen. Ja, tegenwoordig is dat ook gewoon ethernet.
Ja.
En wat mij dus opviel, is dat als je je lijn verkoopt als 5G transportlijn.
Ja.
Nou, dan vraag je zo €4000 per maand voor een gigabit van Amsterdam naar Frankfurt. En dat is gewoon ethernet. Okay. Over MPLS. Over de backbone die je al had.
Julia, luister je mee?
Dat is super bizar. Dat als het op een gegeven moment voice wordt, is het premium packets. Golden packets noemt mijn maatje Holger dat. Golden packets, net zoals satellietpakketten. Ja. Hè, ja. Dat is dan wel legit duurder, want dat moet een satelliet over. Maar het bizarre is dat die voice pakketjes, dat is gewoon precies dezelfde infrastructuur dat die ISP's eigenlijk al lang hadden.
Ja.
Kijk, hè?
Nou, dit houden we ook nog maar even geheim.
Zeggen we tegen helemaal niemand behalve iedereen die deze podcast luistert.
Wat gaat jouw volgende stap zijn? Nou, je weet hoe zo'n mast werkt en hoe zo'n 5G werkt. Ik hou eigenlijk een beetje mijn hart vast voor wat het volgende gaat zijn dat jij gaat uitzoeken. Want het is net of we Pim Junior gevonden hebben hier, zeg.
Nou, ik ben recentelijk achter de wereld van inderdaad VPP en DPDK gekomen. Dus daar ben ik me nu heel erg aan het verdiepen. En hoe ik dat kan gebruiken om zo'n open 5G-infrastructuur aan te passen. En om misschien wat patches te doen aan inderdaad de software die er al is. Want ik weet wel dat dat dit project me wel een beetje heeft gegrepen in iets wat ik echt heel erg leuk vind. Hè? Me in iets verdiepen waar nog niet heel erg veel over bekend is. En ook de hardware kant, hè, want niemand die weet hoe nou zo'n mast, als je zo'n kast opentrekt die je wel eens langs de kant van de weg ziet met zo'n mooie mast, wat zit daarin? Ja. En hoe heet het en waarom heten die interfaces zo? En heel veel dingen die je niet zo even zou weten, waar je helemaal in moet duiken. Nou, dat is wel een beetje wat ik leuk vind en ik hoop te blijven doen in de mobiele, private 5G-achtige industrie.
Kijk maar, een hartstikke goede insteek voor een carrière, toch?
Ongelooflijk gaaf. Ja, ja. Heel veel succes.
Ja, dankjewel. En jullie ook.
Super cool. Jeez, wij gaan echt even praten over IP.
Echt?
Niels, jij noemt het super gaaf, maar ik zou willen dat er woorden zijn die het nog gaver zouden maken. Mega gaaf, ultra gaaf. Ja, astronomisch gaaf?
Ja, wat is de overtreffende trap van super gaaf? Weet ik niet. Randal, wat ik hier zo mooi aan vond, is dat hier dus een heel jongen voor me zit, die dit gewoon allemaal zelf heeft uitgezocht, zelf heeft gebouwd. Ja, dit is gewoon wat de IT nodig heeft. Het is prachtig wat die jongen gedaan heeft.
Ja, en ook met middelen waarvan je zou denken, nou ja, het is niet lang geleden dat nooit zou hebben gekund, zeg maar. Die apparatuur en zo'n Raspberry Pi die je erbij haalt. Ja. 10 jaar geleden volstrekt onmogelijk.
Absoluut onmogelijk. En ja, dat is ook eigenlijk wat meteen aangestipt wordt. Hè. Pim die slaat daar ook direct op aan. Dat dit eigenlijk een bedreiging is voor de huidige telecombranche. Als jij een Ericsson bent of een Nokia, dan verkoop je eigenlijk gewoon een soort router. Maar dan onder een andere naam. Met een ander stickertje erop geplakt. En dan is het ineens een 5G-router en dan is die 10 keer zo duur. En als je dat ook met open source software blijkt te kunnen doen, dan kan ik me voorstellen dat die bedrijven daar heel erg zenuwachtig van worden.
Ja, kijk, dus als je daar met een technische pet naar kijkt, dan ben ik het helemaal met je eens. Want dan is het fantastisch dat nu kan. En die trend zie je natuurlijk in heel veel markten en technieken wel terug. Maar wat ik wel heel lastig vind aan dat verhaal is, die 5G-frequenties, die zijn natuurlijk geveild en uitgedeeld. Ja. Daar mag je niet zomaar alles mee doen. Nee. En we hebben ook al wifi thuis. We gebruiken allemaal onze telefoon als we thuis zijn, ook om internet te gebruiken, maar niet met 5G, ook niet met 6G, ook niet wat er daarna zal komen. En ja, welk probleem los je dan eigenlijk op? Want private 5G-netwerken zou een hele toffe innovatie zijn, maar ja, ik zie daar niet direct de voordelen van.
Nou ja, dat weet ik niet. Want in de 5G-wereld worden natuurlijk al heel lang allerlei voorbeelden genoemd. Hè? Zelfrijdende auto's komt altijd naar voren. Maar
waarom heb je daar 5G voor nodig?
Ja, omdat die dingen dan met elkaar kunnen communiceren. En wat een cornerstone is, een hoeksteen van het 5G-netwerkmodel, dat is dus ook dat er eigenlijk veel meer mini-datacentertjes zijn om te zorgen dat de communicatie tussen al die apparaten of zelfrijdende auto's of lantaarnpalen of vending machines, weet ik veel, dat allemaal met een zo kort mogelijke latency gebeurt.
Precies, je hebt frequenties die gaan over hoge bandbreedte en je hebt andere frequenties die hebben meer te maken met hoge betrouwbaarheid.
Ja. Precies. Ja. Dus wat mij ooit is geschetst, en dat is eigenlijk alweer een paar jaar geleden, dat is dat in de toekomst met 5G dat op elke straathoek een datacentertje staat. Dus zoals nu een kast overal staat met een DSLAM erin voor VDSL, daar staat straks een kast naast en dat is eigenlijk gewoon een datacenter. Daar zitten wat servers in en daar wordt lokaal de 5G afgehandeld.
Maar afgehandeld of staan de antennes daar dan ook?
Nee, afgehandeld. Ja, de antennes die blijven staan waar ze staan. Ja. Dat wordt misschien wel meer sites. Maar ja, je zou je dus ook kunnen afvragen van in zo'n toekomst die daar geschetst wordt. En los nog even van, ik vertel nu alleen maar wat mij is verteld jaren geleden. Mm-hmm. Dus los nog even van het feit of ik het hier allemaal mee eens ben en of ik denk dat het allemaal gaat gebeuren. Maar je kunt je dus ook gaan afvragen, op een gegeven moment hebben we misschien wel helemaal geen wifi meer nodig thuis. Want als elk apparaat straks op een 5G-netwerk zit of op een 6G-netwerk, ja, waarom zou je dan nog de moeite doen om je eigen netwerk te bouwen?
Wacht even, vaste internetproviders kunnen wel inpakken.
Ja, misschien wel.
Misschien wel. Dat zou balen zijn voor de vaste internetproviders, zeg.
Nou ben ik het dus niet helemaal eens met dit toekomstbeeld. Ik vertel dus nogmaals alleen maar wat mij is verteld een aantal jaren geleden door zo'n visionair die dan zegt, dit is wat het gaat worden. Ik denk dat het zo'n vaart niet gaat lopen, net zoals heel veel dingen op het internet zo'n vaart niet blijken te lopen. Denk aan onze aflevering over IPv6 bijvoorbeeld.
Dat het beter kan, wil nu niet zeggen dat het ook gebeurt.
Ja.
En je kunt je afvragen, is het wel echt beter? Want lokaal een wifi hebben met een eigen LAN'tje en een eigen NAT omgeving heeft ook wel weer zo zijn veiligheid.
Toch wel fijn. Ja. Maar ja, je kan je dus voorstellen dat straks die, en dan denk ik met name al die IoT-apparaten die jij nu thuis op je netwerk hebt zitten, hopelijk in een apart subnet en niet gewoon samen met jouw laptop en andere dingen. Dat zijn voor mij denk ik wel apparaten die straks zo'n wifi eigenlijk helemaal niet meer nodig hebben. Dus jouw omvormen van jouw zonnepanelen of je wasmachine en zo, die hebben straks dat niet meer. Die hebben geen wifi meer. Die hebben gewoon 5G of 6G. Dat denk ik dat echt wel gaat gebeuren.
Dat zal in ieder geval goed mogelijk zijn. En als het de standaard wordt die de fabrikanten in elke wasmachine solderen, dan gaat dat gewoon een vlucht nemen natuurlijk.
Alleen al omdat je dan de fabrikant natuurlijk een maandelijks abonnement gaat betalen voor deze dienst.
Nu ik erbij nadenk, al die slimme meters hebben toch ook eigenlijk een simkaartje. Dus wat dat betreft.
Ja, dat is dan wel jammer dat in sommige gevallen die slimme meters dan nog een 2G simkaartje hebben. Hè? Dus dat die dan binnenkort niet zo slim meer zijn. Of misschien is dat proces al aan de gang, dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar daar is inderdaad nog wel wat te doen. Ja.
Maar even over die simkaartjes gesproken. Stel je voor, je bent leraar en je hebt een student die gaat jou presenteren wat diegene heeft gemaakt en komt daar met een zak simkaartjes aanzetten. Zeg nou, stop die maar ergens in en je zult zien dat het werkt. Holy!
Ja,
nou, dat lijkt mij.
Dan valt je mond toch open als leraar. Ja. Wat kun je dan nog zeggen? Ja.
Ja, dus hier is een 10. Ja. High five, goed gedaan.
Ongelooflijk, hè?
Ja, nee, ik vind dat echt heel bijzonder. Maar nog even over die toekomst. Hè. Jij zegt 5G-netwerken zouden vanuit de techniek gezien echt wel een deel van wifi kunnen ontvangen. En toch voelen voor mij in de telecom vast en mobiel nog steeds als gescheiden werelden. Mm-hmm. Ik heb in mijn tijd wel mensen horen zeggen, oké, misschien dat 5G in de toekomst veel voet aan de grond kan krijgen, maar dan moeten er nog steeds glasvezelkabels naar al die masten toe. Dan moet je nog steeds in de datacentra het internet laten werken. En op het moment dat we kabels uit de grond kunnen gaan trekken of huizen niet meer ontsluiten op de ouderwetse manier, dat kan nog heel ver weg zijn en misschien wel nooit gebeuren.
Ja, ik vind dat een goeie. Kijk, het verglazen van wijken, dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Hè? Zelfs hier op ons kantoor ligt al een tijdje een glasvezel sprietje voor de deur.
Die naar buiten.
En er gebeurt verder niks nog, maar het ligt er wel. En je zou je kunnen afvragen hoeveel nut hebben die projecten nog op de langere termijn. Want over een jaar of 10 is het misschien echt zo normaal niet meer dat jij nog thuis een glasvezel hebt en een router en noem maar op. Ik denk dan echt dat al jouw apparaten gewoon hun eigen draadloze verbinding hebben op een of andere manier.
Ja.
En niet via wifi.
Ik ben het ermee eens dat dat kan, maar ik heb twee andere wetten in mijn achterhoofd. De ene is dat Bill Gates ooit gezegd zou hebben dat je aan 640 kilobyte werkgeheugen genoeg zou moeten hebben. En de wet van Moore die zorgt dat alles steeds meer wordt. En je kunt je nu niet altijd voorstellen waarom, maar dat gaat toch altijd door.
Ja.
Een 50 megabit thuis internetabonnementje, ja, is misschien nog net wel genoeg tegenwoordig om YouTube te kunnen kijken en dergelijke. Maar een gezin dat allemaal wil gamen en streamen en alles tegelijk, wordt al krap.
Ja.
En het andere is natuurlijk de natuurkunde zelf. Er zal altijd meer data door een glasvezel kunnen gaan dan door de lucht. Er gaat geen moment komen.
Nee, dat klopt. Maar de rol van die glasvezel wordt denk ik toch wel op de lange termijn meer om al die 5G-locaties aan elkaar te koppelen dan om daar echt huizen mee te koppelen. Er zijn al draadloze standaarden in je mobiele telefoon waarmee je ruim over de honderden, nou ja, laat ik zeggen, waarmee je dus honderden megabits kunt downloaden. Meestal trouwens ook wel weer wat trager uploaden. Dat is wel een feit. Dus ja, de vraag is echt, hebben we dit nog nodig op termijn? Ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken.
Ja, één vermoeden dat ik wel uit durf te spreken is dat Joran daar wellicht wat mee te maken zou kunnen gaan hebben.
Die jongen gaat een gouden toekomst tegemoet, dat is zeker.
En op zijn minst gunnen we hem dat. Hey, je hebt nog één uitsmijter voor ons meegenomen. Eén laatste gesprek dat jij toch moest voeren toen jij daar op die mooie barbecue was. Met Arend Brouwer, de aanstichter van dit alles. De oprichter van de Fries Ajax. Degene die hier ook in de podcast te horen is geweest. En natuurlijk, ja, iedereen wilde huisvesten voor die barbecue in zijn tuin. Vertel, waar gaan we naar luisteren?
Ja, nou ja, we hebben met Arend natuurlijk een gesprek gehad om hem even te bedanken voor die schitterende barbecue en te vragen waar de barbecue eigenlijk aan te danken is. Want niet iedere internet exchange geeft zomaar een barbecue, een feestje. Nou ja, Arend wel. En Arend heeft daar een paar duidelijke voorwaarden aan verbonden als het gaat om de totale hoeveelheid verkeer die over de internet exchange gaat. Dus als je daar nieuwsgierig naar bent, wanneer er weer een FreeSix barbecue komt, dan moet je even luisteren straks en zorgen dat er meer verkeer over de FreeSix gaat. Dan komt er ook weer een barbecue. En we hebben inderdaad Arends vorige optreden in onze podcast ook nog even ter sprake gebracht. Maar dat moet je zelf ook maar even horen zo meteen. Arend, om te beginnen, je bent een keer eerder bij ons te gast geweest en toen is jouw stem door de AI zodanig opgepoetst dat je jezelf eigenlijk niet meer herkende. Nee. Dus bij deze de plechtige belofte dat dit keer niet gaat gebeuren.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, het was toch wel een bijzonder aangename stem om naar te luisteren, al zeg ik het zelf.
Nou, kijk.
Of is dat de AI? Maar nee, dat was inderdaad wel grappig, ja. Maar ja, jullie hebben blijkbaar een manier gevonden om die stem zo goed te laten klinken dat ik denk, ben ik dat? Maar dat waren wel precies mijn woorden. Maar ik denk, ja, ze laten vast niet iemand alles opnieuw inspreken. Maar dat was ik wel, ja.
Wat een rare.
En daar heb je me ook van overtuigd, hè? Dus,
ja. Nou ja, het is allemaal prachtig wat software allemaal kan doen tegenwoordig.
Jazeker.
Maar ja, om daar dan meteen dat bruggetje te slaan. We zitten hier voor de Friese Internet Exchange. Waarom dit feestje eigenlijk vandaag?
Nou, we hebben natuurlijk, de Friese Internet Exchange is als grapje begonnen, hè? De FreeSix zoals we hem kennen. Ja. Je hebt in het internetland het getal 1337. Dat staat volgens mij een beetje voor lead.
Ja.
En dat de eerste barbecue was toen een feit. Toen ik zei van, hey, als we de 13,37 gigabit average traffic aantikken. En dat kun je dan meten. Dan gaan we barbecuen. Nou, die tikten we vrij vlot aan. Omdat mensen zoiets hadden, we willen barbecuen. Dus we duwen het extra verkeer over de lijn. Dat was toen met een mannetje of 20, 25 denk ik. Bij ons in de keuken met een partytent ervoor. En toen zei ik, ja, de volgende barbecue doen we gewoon. Dus verschuiven de komma. Dat was 133,7. Nou ja, dat hebben we dus ook gehaald. Maar dat is al enige tijd geleden. Want volgens mij zitten we tegenwoordig op 450 of zo. Maar het was wel een reden voor de barbecue. En op een bepaald moment gingen mensen mij niet meer helemaal serieus nemen. Van ja, je hebt wel geroepen dat je die barbecue gaat doen. Maar waar blijft die barbecue? Nou ja, dan moet het dan toch maar weer. Ik denk het moet toch maar weer hier bij ons thuis. We hebben gelukkig een beetje ruimte in de tuin. Zoals je kan zien. Ja, leuk. We doen gewoon weer een barbecue. We nodigen iedereen uit. En iedereen die wil komen, mag komen, kan komen. We hebben gelukkig nog een paar partijen die zo lief waren dat ze nog een kleine bijdrage doen. Hè? Om deze prachtige bijeenkomst mogelijk te maken. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de reden. Het is eigenlijk maar een stom getalletje in een statistiek. Wat een barbecue heeft getriggerd. Zo moet je het eigenlijk zien.
En het is hartstikke leuk dat je dat organiseert. En wat zo leuk is ook aan de Fries AX, is dat het gewoon een verzameling mensen is, een community, waar het leuk mee toeven is. En niet alleen toeven, maar ook pieren natuurlijk. Want daar gaat het uiteindelijk op de Internet Exchange om. Maar ook hier op de barbecue merk je dat eigenlijk met iedereen gewoon gezellig babbelen is. En dat hopen we natuurlijk voor de podcast goed kunnen gebruiken. Want dan hebben we een boel mensen met wie we eventjes een klein babbeltje kunnen maken. En daar misschien nog wat meer informatie aan vastknopen. Als ik nou zeg, de Friese Internet Exchange, Julia, hoe belangrijk is dit voor Vuzix als netwerkprovider?
Ik denk wel belangrijk, want we hebben selective peering policy. En dat betekent dat we dus willen zelf beslissen met wie we peren. En niet met een route reflector of zoiets zonder menselijke gezicht. Dus, zo gebeurt het op FriesAX. We kennen persoonlijk al onze peers. En Arend maakt het allemaal mogelijk, brengt alle mensen bij elkaar.
Ja, en dit is ook niet zo'n gelegenheid, denk ik, waar je dus op mensen afloopt en zegt, oh, zullen we pieren? Want eigenlijk, iedereen die ik hier zie, daar hebben we volgens mij alles al mee bekokstoofd wat dat betreft.
Ja, dus, we zien inderdaad hier mensen die we vaker tegenkomen. Ja. Dus het is heel hartstikke gezellig dat het allemaal bij elkaar komt.
Ja. Voor jou, Arend, wat betekent de Fries AX voor jou?
Nou, de Fries AX was natuurlijk in de basis een uit de hand gelopen grapje. En ik zal dat nu niet helemaal uit de doeken gaan doen, want dat is een lang verhaal. En dat is meer iets om op zo'n borrel barbecue als dit te bespreken. Maar wat het voor mij betekent, het is ondertussen wel een community geworden. Het is meer dan alleen, we peren met elkaar en we hebben verbinding met elkaar. Maar we hebben ook fysiek verbinding. We treffen elkaar. Mensen kennen elkaar. Je merkt het hier ook. Mensen komen binnen en zeggen, ben jij hier ook? Goh. En je merkt ook, het gaat hier niet alleen over internetzaken. En we gaan niet met elkaar afspreken hoe we BGP gaan doen. Nee, mensen zitten hier gewoon van, hoe is het met jou? En heb je nog leuke dingen gedaan? En je merkt gewoon de persoonlijke gesprekken met elkaar. En dan zie ik weer een bekende binnenlopen.
Ja, zo gaat het, hè?
Zo gaat het lopen. En wat je hier ook ziet, we zitten in Jubbega, we zitten in Friesland. Dat is qua bereikbaarheid natuurlijk niet zo mooi als Amsterdam, hè, waar Schiphol vlakbij ligt. Maar er zijn die mensen uit Finland, er zijn die mensen uit Noorwegen, er zijn mensen uit Zwitserland, er zijn mensen uit Frankrijk, mensen uit België. Ze komen overal vandaan om gewoon in Friesland te gaan barbecuen. Ja. Nou,
jou thuis.
Bij ons thuis, ja. Dat maakt het misschien extra bijzonder. Maar dat is eigenlijk wat je ook met de community ziet. Hè? De community bestaat een beetje uit een IRC-kanaal waar we met elkaar kunnen chatten. En dat is echt iemand ook wel eens van, goh, ik kom dit en dit tegen. En wat vinden jullie ervan? En er is altijd iemand die een helpende hand toesteekt. En het is meer dan alleen een beetje verkeer met elkaar uitwisselen. Het is echt, het wordt een soort, ik wil het niet overdrijven, maar het wordt een soort vriendenploeg, kennissenkring. Ja, en dat vind ik wel heel bijzonder en heel mooi. En dat is nooit de bedoeling geweest van meet af aan, maar het ontstaat wel.
Maar is dat niet iets wat, hoe dat oorspronkelijk met alle internet exchanges is begonnen, ooit een keer? Ook commerciële internet exchanges van vandaag, dat ze op deze manier zijn ontstaan. En misschien missen we dat eigenlijk een beetje in onze leven van deze dagen.
Dat is inderdaad interessant dat je dat zegt. Want in de begindagen van toen ik zelf bij Demon werkte, dat was ook de tijd dat AMSIX ontstond. En ja, dat bestond in de basis gewoon uit een hub die in Sarah hing en een hub die in Nikkev hing. En iemand had op een gegeven moment het idee, laten we die twee met elkaar verbinden, zodat we één grote internet exchange hebben tussen die beide locaties. Nou ja, en je ziet wat er nu van AMSIX geworden is. Dus wat dat betreft lijkt me ook voor FriesAX de groei, zonder limiet eigenlijk. Ja, de vraag is, wil jij dat in de toekomst? Of gaat het jou meer om het blijven onderhouden, ondersteunen van deze leuke community? Waar mensen dus, helaas kunnen we niet elke dag barbecuen bij jou in de tuin.
Oh, maar, niet.
Nee, toch? Oh, of ik moet iets gemist hebben. Maar we kunnen wel elke dag met elkaar chatten in het IRC-kanaal van de Friese Internet Exchange. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik zelf ook net even een wat vriendelijker community dan de grotere kanalen wat dat betreft. En ik denk dat je dat heel goed hebt georganiseerd en aangevoeld, Arend. Dus een compliment daarvoor.
Ja, dankjewel. Dat is een heel mooi compliment om te horen. Maar het is ook mooi dat je dat compliment aan mij geeft. Maar het compliment is niet eens zozeer aan mij gericht. Want ik ben misschien wel degene die met dat verhaal begonnen is. Maar ik heb de community zijn jullie. Dat zijn de mensen om me heen. Dat zijn de mensen die hier komen barbecuen. dat is de community. En ik zeg niet tegen de mensen, je mag dit wel zeggen en je mag dat niet zeggen en we gaan zo met elkaar om. Dat, het gaat natuurlijk, maar je merkt wel dat er behoefte is. Je merkt wel dat mensen met elkaar willen communiceren, ja. Laat ik even een conculega noemen. De NLEX had natuurlijk een paar dagen geleden ook een zomerevent.
Ja.
Daar merk je ook, daar komen gewoon ook 500 mensen zo op af. En die mensen die willen daar ook gewoon, die willen met elkaar praten. Ja, het is mooi dat er een DJ staat te spelen en er wordt ook wel een beetje gedanst. Maar de mensen willen converseren. Ze willen gewoon ouderwets sociale contacten hebben. En dat is toch wel heel belangrijk. Dat, tenminste, dat vind ik, dat draag ik ook uit. Maar dat merk je natuurlijk in onze community ook. En ja, je bent vaak in je werk al heel erg achter dat scherm bezig en technisch bezig. Maar soms wil je ook gewoon eens een keer even met iemand erover praten. Gelijkgestemde.
Ja. Nou, voordat we ons weer in die community gaan begeven om met gelijkgestemde te praten. Wat wordt de mijlpaal voor de volgende barbecue, Arend?
Nou ja, als we de komma nog eentje opschuiven, dan komen we bij 1,337 terabit. Dus ik denk dat dat dan maar weer de volgende barbecue moet worden.
Dat is haalbaar, hè? Dat is een verdrievoudiging van wat het nu is. Dus ik denk dat het volgend jaar wordt.
Nou ja, wat iedereen natuurlijk zich kan, die in het wereldje zit, wel een beetje beseft is, het moet ook schalen. En dat betekent dat we blijven switches ophangen, we blijven vergroten. Alleen je zit op een bepaald moment ook met de capaciteit tussen de verschillende datacenters. En daar begint het soms wel eens te knijpen. Maar gelukkig hebben we een stuk of wat mensen die ons een warm hart toedragen, die ons daarbij ondersteunen. Daar zijn we ook heel dankbaar voor. En zolang dat op die manier gaat en iedereen zijn of haar steentje wil bijdragen, is dat natuurlijk heel mooi ingenomen. En moet volgens mij inderdaad, wat je zegt, die 1,337 terabit, moet gewoon haalbaar zijn.
Ik denk het ook.
Ja, nou, daar gaan we voor. En ik hoop dat jullie er dan weer bij zijn natuurlijk. Want ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier als Fusiq Podcast ook aanwezig zijn. Dit geeft toch een extra tintje.
Nou, sowieso zijn wij als een van de eerste leden van de FreeSci-X graag bij jou hier in de tuin aanwezig, Arend. En de podcast, ja, ach, die is leuk om te maken. Dus dat doen we ook graag. Nog heel veel plezier vandaag, Arend.
Ja, en dat doen jullie heel goed en dank je wel.
Sorry Arend, ik hoop dat je nu goed te verstaan was en jezelf hierin herkent.
Ja, dat was wel een verhaal vorige keer. Hè? Dat,
Ik blijf me erover verbazen, maar hey, dit keer hebben we in ieder geval recht gedaan aan het gesprek met Arend, denk ik.
Ik denk het ook.
Nou Niels, dat is een beetje een bitterzoet moment, maar misschien is het ook wel tijd. De gesprekken die je hebt gehad op de FreeSci-X barbecue zijn nu op.
Die zijn op, ja.
Die zijn allemaal dit verteld. De verhalen zijn gehoord en geluisterd. En daarmee komt ook een einde aan dit derde seizoen van de FreeSci-X podcast. Wat de toekomst brengt, gaan de luisteraars allemaal nog horen. Ik heb daar hele mooie hoop voor. En ik denk ook wel dat het allemaal nog mooier en beter kan. Maar dat horen jullie in het volgende seizoen.
Ja, wij komen terug. Tot dan.
Dat was hem alweer, deze aflevering van de FreeSci-X podcast. Deze podcast wordt gemaakt door FreeSci-X. Je hoorde Niels Raaier, Julia Maglien en mij, Randal Pelen, met gastrollen voor Joran Olsinga, Arend Brouwer en Pim van Pelt. Deze podcast werd geproduceerd door Yolo Media. Heb je vragen over de podcast, onderwerpen die we volgens jou echt eens moeten behandelen, of zou je zelf een keer willen komen praten in de podcast? Kan allemaal, mail ons op podcast@freesci-x.nl. Alle reacties zijn daar hartelijk welkom. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende.